En vanavond mag ik u dan weer meenemen naar Romeinen 11, waar we vanmorgen gebleven zijn. Het gedeelte waar een vergelijking gemaakt wordt, in de eerste plaats tussen Elia en de 7000, het gelovig overblijfsel. En aan de andere kant de apostel Paulus en de gemeente, waarbij Elia en de zijnen uiteraard een type zijn van Paulus en de zijnen. En dus van het overblijfsel in onze dagen. We hebben bovendien gezien dat hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, zoals vers 7 van Romeinen 11 zegt. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En daaruit volgt vanzelfsprekend dat onder uitverkorenen verstaan wordt de gemeente in onze dagen. De uitverkorenen die verkregen hebben, zijn immers de gemeente. En aan de andere kant, aangezien in de voorgaande hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 1 al in de Romeinenbrief, aangezien in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet wordt dat God niet de mens aanneemt, maar God kiest de gelovigen, is het dus duidelijk dat uitverkorenen in de praktijk niks anders betekent dan gelovigen. En dus is het zo dat als men deel wil hebben aan Gods verkiezing, dan dient men tot geloof te komen. Dan is men inderdaad geplaatst te midden van degenen die inderdaad door God verkoren zijn. Zo gemakkelijk is dat. God kiest niet iemand om tot geloof te komen. Integendeel, God laat het evangelie prediken omdat een mens tot geloof komt in het woord van God. En de gelovige heeft dan deel aan deze verkiezing der genade. Verkiezing niet der wet. En ook niet op grond van rechtvaardigheid, de wet of de werken der wet. Maar een verkiezing op grond van geloof en dus een verkiezing der genade, zoals het heet in vers 5. Aan de andere kant wordt gezegd in vers 7, de uitverkorenen hebben het verkregen en of maar de anderen zijn verhard geworden. En dat slaat uiteraard op de ongelovigen, niet op degene die het evangelie niet gehoord hebben, want die heten geen ongelovigen, maar gewoon onwetenden. Maar het slaat op degenen die het evangelie wel gehoord hebben, maar hebben afgewezen. En in het voorgaande hoofdstuk in Romeinen 10 wordt uitdrukkelijk erop gewezen dat Israël wel degelijk het evangelie gehoord heeft. En voor zover een Israëliet het ongelovig is of het evangelie heeft afgewezen, is hij dus ongelovig en wordt hij verhard. Dat op zich is trouwens niks bijzonders eigenlijk, want iedereen die het evangelie afwijst, wordt daardoor verhard. De volgende keer namelijk dat hij het evangelie hoort, zal hij denken, oh ja, dat heb ik al eens gehoord, dat heb ik al geregeld enzovoorts. En de derde keer dat hij het hoort, hoort hij het misschien helemaal niet meer. Wat men niet horen wil, hoort men namelijk niet. Dat is een speciale vorm van doofheid die naar het schijnt nogal veel voortkomt in Oost-Indië. Ja, dank u zuster. Ja. Goed. Hoe men dat nou naar Duits moet vertalen, begrijp ik helemaal niet, hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar dan staat hier, de uitverkoren hebben het verkregen en de anderen, de ongelovigen, die dus niet uitverkoren zijn vanzelfsprekend, zijn verhard geworden. En dan staat er dat die verharding die over Israël komen zou, ook inderdaad al in het Oude Testament uitgebreid voorspeld is. En er worden dus meerdere schriftplaatsen geciteerd, maar er zijn er legio, dit zijn er maar enkele. Bijvoorbeeld de ene die hier volgt in vers 8, gelijk geschreven is, geciteerd uit Jesaja 29. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, dat in elk geval uit Jesaja 6. Dus een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En dat is nog steeds de huidige dag overigens. Dat was uit Jesaja. Dan hebben we nog in vers 9. En David zegt, geciteerd uit Psalm 69, hun tafel worden tot een strik. En onder hun tafel wordt verstaan hun plaats van gemeenschap. Het is eigenlijk de verwijzing gewoon naar het judaïsme, de Joodse godsdienst. Een tafel, of ook wel genoemd hun altaar. In Hebreeën bijvoorbeeld. De tafel waaraan men immers gemeenschap heeft, is de gedachte waaraan men samen eet, waaraan men aanzit. Dat is het judaïsme, de Joodse godsdienst als zodanig. En er staat hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding. Voor hen. Vier woorden, uiteraard met volstrekt dezelfde strekking. Want zo is het natuurlijk ook. Wat de Jood namelijk tegenhoudt om tot geloof te komen, en wat hem daarna ook ongetwijfeld verhardt, is immers gewoon zijn eigen religie. Maar voor de goede orde zeg ik erbij, wat de gemiddelde christen belet om werkelijk christen te worden, om namelijk tot Christus te komen, is natuurlijk zijn religie. Hij heeft al een godsdienst, abusievelijk beschreven als, hij heeft al een geloof. Dat is natuurlijk een misverstand, hij heeft al een ongeloof, zou de betere term zijn. Maar ja, niemand weet meer wat geloof is. Hè? Men denkt dat geloof hetzelfde is als religie. En dat is een van de grootste misverstanden die er bestaat. Want geloof is juist het tegenovergestelde van religie. Wanneer wij gelovigen zijn, hebben wij namelijk geen religie. Dat komt juist in plaats van religie. Als je religie zoekt, kom je in de wet terecht. Kijk er bijna in een fatsoenlijk woordenboek. Die zijn er nog steeds. Religie heeft te maken met leefregels, wetten, rituelen, althans handelingen die verricht moeten worden, enzovoorts. Dat is religie. Wij hebben dat helemaal niet, want dit waren werken, maar wij worden niet zalig uit werken. Wij hebben geen religie, geen godsdienst in de gebruikelijke betekenis van het woord, maar integendeel, wij hebben een geloof, waarna de tegenstander heeft uitgevonden dat je, als je het geloof toepast, het begrip geloof toepast op religie in het algemeen, verliest het begrip geloof aan betekenis. En dat is natuurlijk de vloek ook van onze tijd, hè? Wij praten niet iemand een godsdienst aan. We praten eerder iemand een godsdienst af, eerlijk gezegd. We praten, maar dat doen we ook niet. We praten niet iemand een godsdienst aan. Wij praten iemand aan het woord van God. Opdat men daarin zou geloven. Zou ophouden met werken. Hè? Want degene die niet werkt, Romeinen 4, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is de gedachte. En in de praktijk is het zo dat godsdienst een mens in de weg staat. Ik ben er stellig van overtuigd dat zoveel bekende godsdiensten in de wereld, waaronder inderdaad het mohammedanisme, ja, inderdaad, dat die alleen maar zijn ontwikkeld, zijn ontstaan om de mens een alternatief te geven, om hem af te leiden van het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan kan hij zeggen, nou sorry, maar ik ben al voorzien, ik heb al één geloof. En in de ogen van Mohammedanen zijn, zoals u weet, christenen ongelovigen. Dat is de term daarvoor, ongelovigen. Goed, dan gaan we weer verder. Hun tafel wordt tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. En dan, dat was psalm 69, en vervolgens dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien, wat dus ook al in Jesaja stond, en verkrom hun rug alle tijd. Dat wil zeggen, dat zij gebukt zullen gaan onder allerlei lasten. Dat geldt voor ongelovigen uiteraard in het algemeen, en in het bijzonder voor een ongelovig jodendom. Nee, ik zei niet een areligieus jodendom, ik zei een ongelovig jodendom. Hoe religieus men dan is, heeft er weinig mee te maken, denk ik. Althans, is niet aan de orde. Waar het om gaat, is als men inderdaad ongelovig is, dan heeft men een zware last te dragen, een last die alleen maar groter wordt. En u weet toch hoe het zit? De enige manier om van die kromme rug af te komen, dat weet u toch? Nee, nooit gelezen in de Bijbel van die samengebogen vrouw, in de synagoge. De Heer richt daarop. Je moet komen tot de Heer Jezus Christus en de rug wordt zomaar weer gestrekt. Hetzelfde geldt uiteraard voor een verdorde hand, een verdorde jat in het Jiddisch, een verdorde jot in het Hebreeuws, dan wel een verdorde jood, dan wel een verdord, droog, dor, dood jodendom. Alleen als men tot de Heer komt en luistert naar het woord van de Heer, zal het levend worden. Om maar eens een paar tekenen dan te noemen voor de gelegenheid. Hè? Goed, gaan we weer verder. Dan zegt de apostel, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat wil zeggen, was het de bedoeling dat ze ongelovig zouden zijn, of dat ze vallen zouden? En dan zegt Paulus, nee, dat niet, maar niettemin, door hun val, door het feit dat zij ongelovig waren, door het feit dus dat zij de Messias die hen gepredikt werd, afwezen, door dat verschijnsel werd de zaligheid vervolgens uit de Joden genomen en gezonden aan de heidenen. En ik wijs er maar op dat de term uit Johannes 4, de zaligheid is uit de Joden, een beetje dubbelzinnig is. Want in het verband waarin die staat, betekent die ongetwijfeld in de eerste plaats dat de zaligheid zijn oorsprong vindt bij de Joden. Dat kan niet missen, want de Heer Jezus is de oorzaak van eeuwige zaligheid volgens de Hebreeën. Hebreeën 5 hebben we van de week gelezen. Dus de zaligheid is uit de Joden als oorsprong inderdaad. Maar aan de andere kant kan de term ook uitgelegd worden als de zaligheid gaat bij de Joden vandaan. En zo zou het ook zijn, het zou namelijk naar Samaria gaan. Want in dat verband wordt het gezegd in Johannes 4, dat weet u toch? De Joden beliefden hem niet. De Heer kwam net uit Judea, waar men hem niet moest. En toen kwam hij in Samaria en toen herkenden de Samaritanen in de Heer Jezus Christus de verwachte Samaritaanse Messias. Want de Samaritanen hadden ook een Messiasverwachting. En de Heer bleek te voldoen aan die verwachting, aan die profielschets, zeg ik altijd, die ze van hun, maar Samaritaanse Messias hadden. Zodat hij door het Jodendom als de Joodse Messias verworpen werd, maar door de Samaritanen als de Samaritaanse Messias werd aanvaard. En bij die gelegenheid wordt gezegd, de zaligheid is uit de Joden. En dat kan betekenen, het komt bij de Joden weg, dat is de oorsprong. Maar het kan ook betekenen, het gaat er vandaan en komt ergens anders terecht. Namelijk, het gaat uit Jeruzalem weg en het komt terecht in Samaria. En wat dat betekent, daar hou ik nou voorlopig mijn mond meer maar weer eens even over. Hè? Dus we gaan weer verder. Door hun val is de zaligheid tot de heidenen gegaan, of den heidenen geworden, om hen, namelijk om de Joden, tot jaloersheid te verwekken. Want het zal duidelijk zijn dat het voor de hand ligt dat de Jood jaloers wordt als blijkt dat heidenen geloven in de Messias der Joden en bovendien door die Joodse Messias ook nog gezegend worden. Want het is een raar verhaal dat wij heidenen, want daar hou ik het voorlopig maar even op, het is een raar verhaal dat wij heidenen geloven in de Jood Jezus van Nazareth als de Messias van Israël. En Israël zit nog steeds te wachten op een Messias. Herzl bleek het ook niet geweest te zijn. En die man die er nou zit, wie is namelijk al hier kwijt ben, want die kan ik nooit onthouden, dat is hem ook niet. En een paar maanden terug werd aangekondigd via de radio dat de andere dag zou in New York zou bekendgemaakt worden dat die en die rabbi daar zou de beloofde Messias zijn. Dat hadden ze keurig uitgerekend. Dat moest hem zijn. Hij beantwoordde aan hun verwachting. Maar de andere dag heb ik er niks meer van vernomen. U wel? De andere dag was het trouwens wel 10 Nissan, eigenaardig genoeg. Maar goed, ook dat maar even terzijde. De dag waarop de Messias, de datum waarop de Messias zou verschijnen op de Olijfberg die bij Jeruzalem ligt. Merkwaardig genoeg. Men weet wel iets, hè? Maar die Messias is er niet. Die komt ook niet, die Messias is bij ons. En dat maakt de Jood jaloers. Zij zitten zonder en wij hebben hem. Zij zitten zonder tempel in Jeruzalem. Als je de Jood vraagt waarom zijn rituelen, de Joodse rituelen, zozeer afwijken van de Mozaïsche, degene dus die in de wet beschreven staan, zeggen ze, ja, dat komt omdat wij geen tempel hebben. En dan mag je natuurlijk niet lachen, want het is erg tragisch, maar wij zijn die tempel. Er is dus wel een tempel, ze kunnen ook inderdaad die tempel binnen. Want wij weten toch dat de gemeente beschouwd wordt als een tempel gods. In Jeruzalem staat er geen, maar er is er wel een. Als dat geen jaloersheid doet opkomen, weet ik het niet meer. En jaloersheid is heus niet zo'n prettige eigenschap in het algemeen. Met als gevolg dus ook dat de eerste christenvervolgingen heus geïnitieerd werden door de Joden. Christenvervolging is door Joden uitgevonden. En Joden zeggen dat Jodenvervolging door christenen is uitgevonden, maar dat is niet waar. Want Jodenvervolgingen waren er al lang voordat er christenen waren. Men lezen het boek Esther. Dat is wel een paar honderd jaar voordat de gemeente ontstond, dus zo is het ook weer niet. Nou goed, dan laten we het dus maar even bij, want het doet er nou verder niet zoveel toe. Maar in ieder geval staat er, de zaligheid die de Joden afwezen, heeft God gezonden aan de heidenen, opdat de Joden jaloers zouden worden. En die jaloezie kan twee consequenties hebben. De een is de haat tegen de christenen, dat is de meest gebruikelijke uiting of symptoom, of moet ik het zeggen, het meest gebruikelijke resultaat van jaloezie. Een positief resultaat kan het natuurlijk ook hebben. Wat kan natuurlijk ook betekenen dat de Jood zegt, ja, maar als zij onze Messias hebben, wel, dan wil ik daar deel aan hebben, want het is onze Messias. En hij kan door geloof toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. En dat geldt trouwens overigens voor een heiden in het algemeen natuurlijk. Zodat de Jood en de Griek door geloof in onze dagen toegevoegd worden aan de gemeente Gods. Goed, dan gaan we weer verder. Door hun val is de zaligheid aan de heidenen gezonden om hen tot jaloersheid te verwekken. En dan zegt de apostel, en indien hun val de rijkdom is der wereld, want de zaligheid gaat dan immers naar alle volkeren, naar de wereld zeg maar. En indien hun vermindering, een ander woord voor val, indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, dat is twee keer hetzelfde dus, hè? Hoeveel te meer hun volheid. De redenering is eenvoudig deze. Als het ongeloof van Israël al zo'n grote zegen voor de heidenen met zich meebrengt, hoeveel te meer zal de bekering van Israël in de toekomst tot zegen zijn voor de heidenen. Dan moet dat zeker zo zijn, hè? Als hun ongeloof al is tot zegen van de heidenen, hoeveel te meer zal hun geloof, hun volheid staat er, hun vervulling dus eigenlijk, hoeveel te meer zal hun volheid tot zegen van de heidenen zijn. Want het punt is dat hun ongeloof tot resultaat heeft de roeping van de gemeente uit alle volkeren, maar hun bekering zal het als resultaat hebben, de bekering van alle volken. En dus de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. Beide dingen worden hier dus feitelijk genoemd, hè. Het ongeloof van Israël met zeker resultaat, namelijk de roeping van de gemeente. En het geloof, dan wel de volheid van Israël in de toekomst met als resultaat de openbaring van het koninkrijk over de hele aarde. En dan vers 13. Want ik spreek tot u heidenen. Nou wordt het heel belangrijk om zo letterlijk mogelijk te lezen. Er staat namelijk, ik spreek tot u heidenen. Let op. Hij zegt niet dat hij spreekt tot gelovigen uit de heidenen. Dat zou wel kunnen, eventueel. Kan er best in zitten. Maar hij zegt het in elk geval niet. En daar gaat het om. Ik spreek tot u heidenen. En hij zegt tot die heidenen in de eerste plaats dat hij der heidenen apostel is. Hij moet dus wel spreken tot heidenen. Hij is apostel der heidenen. Maar hij zegt dan, ik maak mijn bediening heerlijk. Zijn bediening, zijn dienst, de prediking van het evangelie dus, wordt meer zegenrijk, is nog heerlijker wanneer het zou gelukken om enigszins mijn vlees, de Joden dus, tot jaloersheid te verwekken. Met als resultaat uiteraard niet dat ze de gelovigen zouden vervolgen, maar met als resultaat dat enige uit hen behouden zouden worden. Want de apostel der heidenen ziet als bekroning, als kroon op zijn werk, feitelijk de bekering van Joden. U zult zeggen, dat kan toch eigenlijk niet, als hij de apostel der heidenen is, zou je toch niet het evangelie moeten prediken aan de Joden? Wel nu, het punt is dan ook dat de apostel in hoofdstuk 10 vers 1 zegt, ik bid voor hun zaligheid. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. En we hebben vanmorgen gezien dat het alleen maar kan betekenen dat hij bidt dat God mensen zendt om hen het evangelie te prediken. En zoals gezegd, zo'n gebed heeft weinig zin als men niet zelf bereid is om dat te doen. Met andere woorden, de apostel bidt dus feitelijk volgens vers 1 om zelf het evangelie te mogen prediken aan zijn broeders naar het vlees. En dan moet u niet zeggen, dat kan niet, want hij was apostel der heidenen en niet der Joden. Want de Joden zijn sinds het officiële ongeloof van het Joodse volk heidenen. In Gods ogen. Heidenen. Ik kan niet missen. Het is namelijk niet meer Ami. Termen uit Romeinen 9 overigens, aangehaald uit Hosea. God zegt, het is niet mijn volk, Ami in het Hebreeuws. Hij zegt, het is lo Ami, niet mijn volk. En met de strekking uiteraard van niet meer mijn volk. Want Israël is niet Gods volk. Israël was Gods volk. Israël zal Gods volk zijn, maar Israël is niet Gods volk. Een andere uitdrukking, Israël was het uitverkoren volk, Israël zal het uitverkoren volk zijn en Israël is nog steeds het uitverkoren volk. Maar hoewel het uitverkoren volk is, is het niet Gods volk. Het is uitverkoren om dat te zijn, in de toekomst, maar in onze dagen is het dat niet. Het is gelijkgesteld met de heidenen, dat is ook de reden waarom de Heer in de tijd het Jodendom verstrooid heeft onder alle volkeren en waarom Jeruzalem verwoest is en de tempel verbrand is. Einde van de aardse geschiedenis van een Israëlitische staat. De 10 stammen waren al veel eerder weg, enzovoorts. De twee stammen trouwens ook, de Joden dus, maar die zijn nog even terug geweest uit de Babylonische ballingschap, omdat uit hen en in Palestina uiteraard de Messias voortgebracht zou moeten worden. Maar het bleek dat die Joodse staat de Messias verwierp en dus werd dat deel van de Joden alsnog weer verstrooid onder de volkeren. Dat is de situatie en het Joodse volk is dus niet Gods volk. Het zal het wellicht zijn als het tot geloof komt, maar nu is het dat niet. Het is dus gelijkgesteld aan de heidenen, verstrooid onder de heidenen, omdat God het rekent tot de heidenen. En der heidenen apostels predikt dus gewoon het evangelie aan iedereen. En dus heeft de apostel ook de vrijmoedigheid om de Heer te bidden dat hij het evangelie mag prediken aan de Joden. En het resultaat is inderdaad ook dat door de prediking van Paulus enigen uit hen, niet het volk, dat heeft je lang uit het hoofd gezet. Het volk heeft de Messias al afgewezen. En dus zeg je niet dat het volk tot geloof mag komen of behouden mag worden. Nee, dat enige uit hen behouden mogen worden. En ik moet er trouwens meteen bij zeggen, zoals enige uit de Joden behouden worden, zo worden inderdaad ook enige uit de heidenen behouden. Want de zijnen hebben hem niet aangenomen en de volkeren, de heidenen, de wereld heeft hem niet gekend. Maar uit heidenen en Joden zijn er inderdaad die hem aannemen. Geloof in onze dagen is een strikt persoonlijke zaak en de roeping van de gemeente die komt tot stand doordat individuen, enkelingen, zo links en rechts, tot geloof komen. Als de eerste vruchten van de oogst. Hier een halm en daar een halm. Om ook een Bijbels beeld te gebruiken. Voor het geval u dat niet merkt. Hè. Hier en daar is een halm rijp. En hier wordt geplukt. Dus de eerste vrucht van de oogst. En bestemd tot het offer van de eerstelingenbroden. Maar goed, daar kan ik nou verder niet op ingaan. Want de oogst komt pas in de toekomst. Enige uit hen. En verder, vers 15, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, maar dat is natuurlijk hetzelfde als de twee uitspraken in vers 12, hun val is tot rijkdom de wereld, hun vermindering is de rijkdom der heidenen, en vers 15, hun verwerping is de verzoening der wereld, maar gewoon met als resultaat de roeping van de gemeente, uit de wereld namelijk, indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming, namelijk bij hun bekering en bij hun herstel als Ami, als volk Gods, wat zal hun aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En dat is niet de opstanding als zodanig, want uit de profetieën blijkt dat het gewoon slaat op het herstel van Israël, waarbij Israël, want zo wordt het beschreven, zal opgebracht worden uit haar graven. Zie, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o... Nou, het volgende woord... Zie, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o... Hij zegt in 37. O Ami, o mijn volk, staat er dan. Rechtse bladzijde, helemaal onderaan. Hij zegt in 37, ja. Profetie over het dal van het dorre doodsbeenderen. Want het herstel van Israël, de bekering van Israël in de toekomst, heeft tot gevolg dat een volk wat nu voor God dood is, weer levend gemaakt zal worden... De leden ervan worden immers wedergeboren. Het wordt een levend volk voor zijn naam. En inderdaad teruggehaald uit de volken en verzameld naar en in het land enzovoorts. Dat is het. Maar goed, dat hoeft er hier allemaal natuurlijk niet bij te staan. Want het staat uitgebreid in de Oud-Testamentische profetieën. Nou, dan gaan we verder hoor. Daar staat vervolgens vers 16, want er komt een andere... Vooral in ieder geval een apart betoog. Er staat namelijk, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Want het beeld van de eerstelingen, eerste vruchten van de oogst, waaruit het deeg gemaakt wordt voor de eerstelingen broden, wordt nu losgelaten en er wordt overgestapt naar een ander beeld, namelijk de wortel van een boom, de wortel en de stam. En vervolgens de takken, en de apostel zegt, als die wortel en dus de stam eventueel heilig is, dan zijn ook de takken heilig. En daarna blijkt over wat voor soort boom hij het heeft, in vers 17, namelijk een olijfboom. En dan gaan we even verder, meteen, want er staat, en zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in derzelfde plaats zijt geënt. Dat inslaat altijd maar over voor het gemak. Want anders denkt men weer dat men naar de dokter moet voor een spuitje. Maar het gaat hier over het enten. waarbij de tak van de ene boom gezet wordt op de stam van een andere boom of zoiets. En men doet dat terwille van de veredeling uiteraard, terwille van vruchtdragen of wat dan ook. Maar wat er staat in vers 17 is in elk geval het beeld van een olijfboom waarvan takken zijn afgesneden. En op de plaats van die afgesneden takken worden takken van een andere, namelijk van een wilde olijfboom, gezet, geënt. Wat dat voorstelt, wat het beeld voorstelt, is eenvoudig genoeg, want het is al besproken. Wat zijn de takken, het begint eenvoudig, wat zijn de takken die afgesneden worden? Dus gewoon Israël, dat het niet verkregen heeft, uit vers 7, door ongeloof. Want de beloften zijn weliswaar aan Israël gedaan, maar op grond van geloof. En de ongelovige Israëliet, dan wel een ongelovig Israël, wordt dus afgesneden. En daarmee is het helemaal gezegd. Want het betekent dat die eerstelingen, of de stam, of de wortel, of hoe men heten mag, gewoon een beeld is van Israël. En in het bijzonder zelfs, wanneer we over de wortel spreken, van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, aan wie God zijn beloften gedaan heeft. En dus de stam die eruit voortkomt, is Israël. En de takken dus ook. Maar op het moment dat de beloften vervuld moeten worden aan Israël, wordt uiteraard het ongelovige deel van Israël verwijderd, omdat een ongelovige nou eenmaal niet deel kan hebben aan de beloften die aan de gelovige Abraham, gelovige Isaac en de gelovige Israël gedaan zijn. Een heel eenvoudige zaak. Wordt weinig begrepen, heb ik de indruk. Het is bijna bekend. Maar zo is het nou eenmaal. De beloften aan Israël zijn aan een gelovig Israël. De Israëliet, de Jood, wordt niet vanzelf behouden. Hij wordt alleen behouden door geloof en alleen als het aan hem gepredikt is. Heeft de apostel net in het voorgaande, met name in hoofdstuk 10, uiteengezet. En als de Heer het zijn tijd gekomen achter zegt, ja, maar nu kan ik dat koninkrijk niet verder meer uitstellen. Want tot nog toe heeft hij dat wel gedaan. Maar als die datum verschijnt waarop het koninkrijk niet verder uitgesteld kan worden, dan betekent het gewoon dat de ongelovige Jood sowieso, de ongelovige Israëliet moet ik eigenlijk zeggen, sowieso zal sterven, want hier op aarde komt het koninkrijk van Christus. En hetzelfde geldt voor de ongelovige heiden net zo goed. Want als je niet wedergeboren bent, ga je het koninkrijk niet binnen. En als het koninkrijk op aarde komt en je bent niet wedergeboren, ja, dan kun je niet langer op aarde zijn. En dat staat ook in Matthäus 25, want als het koninkrijk komt, terwijl overigens niemand het echt verwacht, zullen er twee op één akker zijn. De een zal weggenomen worden, helaas vertaald met aangenomen, de een zal weggenomen worden en de ander zal vergeven worden, want dat is de normale vertaling van het woord wat men daar heeft vertaald met verlaten. Het is een onzinnige vertaling, maar er staat gewoon, de een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten, met rust gelaten, namelijk vergeven. Want dat is het woord, zal vergeven worden, zal blijven dus. En dat gebeurt als het koninkrijk komt. Dat is in de dagen van de grote verdrukking enzovoorts. Maar in onze dagen van het verborgen koninkrijk gebeurt precies hetzelfde, namelijk de ongelovige wordt afgesneden. En de ongelovige Israëliet wordt geacht geen deel te hebben aan Israël, enzovoorts. En geen deel te hebben aan de vervulling van de beloften die gedaan zijn. En dat is precies wat beschreven wordt. Hun val, hun vermindering, hun verwerping. Kortom, zij worden afgesneden van die boom. Alle takken? Nee, want ik wil niet, broeders, dat deze verborgenheid die onbekend zijn, dat de verrading voor een deel over Israël gekomen is. Hebben we vanmorgen gelezen. En dat er ook al zo in deze tegenwoordige tijd dus een overblijfsel is geworden na de verkiezing der genade. Dat was vers 5. En dus op grond van geloof. Dat betekent gewoon dat de gelovige Jood netjes aan de boom blijft zitten. En deel krijgt aan de vervulling van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het verhaal. Alleen het verhaal gaat nou nog wat verder. Want hoe zit het dan met een heiden? Iemand die niet bij Israël hoort. Nou, het verhaal is gewoon, die wordt ook van zijn boom afgesneden. Die wordt ook af van de boom afgesneden. Wordt geënt op deze oorspronkelijke boom. En nou wordt het ingewikkeld, want hier bestaat enorm veel verwarring over. En daarom, door de verwarring, ontstaat ook de misvatting dat degenen die eens behouden geworden zijn en deel hebben aan deze olijfboom, zal ik maar zeggen, dat die weer afgesneden kunnen worden en dus weer verloren kunnen gaan. En dat is het misverstand. Want het punt is niet dat gelovigen geënt worden op de boom, maar dat de heidenen geënt worden op Israël. Want de zaligheid is van Israël weggenomen in het verhaal en gegeven aan de heidenen, zodat de heidense volkeren als het ware geënt worden op die boom, op die wortel en op die takken enzovoorts. En dat betekent gewoon dat de zaligheid naar de heidenen gaat. Er staat niet de zaligheid gaat naar de gelovigen, er staat de zaligheid gaat naar de heidenen. Paulus schrijft het zo bijvoorbeeld, of Paulus zegt dat zo in Handelingen 28. En hier staat het ook meerdere malen. Hun val is tot rijkdom der gelovigen. Nee, hun val is tot rijkdom der wereld, vers 12. En hun vermindering is de rijkdom der gelovigen of der gemeente. Nee, der heidenen. En nog eerder, vers 11. Door hun val is de zaligheid de heidenen, niet de gemeente, niet de gelovigen, de heidenen gezonden. Want waar het om gaat is dat de zaligheid die God aan Israël aanbood en die zij afwezen, in onze dagen van Israël weggenomen is en wordt aangeboden aan de heidenen. Met deze bijzonderheid dat degenen in Israël die wel die zaligheid aannamen, gewoon die zaligheid ook hebben ontvangen en ontvangen. De takken blijven dus gewoon op de olijfboom zitten, worden er niet afgehaald, want zij zijn tot geloof gekomen als het ware. En het ongelovige deel van Israël wordt afgesneden, maar de onwetende heidenen worden geënt op deze olijfboom, opdat zij vrucht zouden dragen. En de vrucht van die volkeren, nou wat zou dat wezen? Als dan de zaligheid aan de heidenen gegeven wordt, wordt aan de heidenen gepredikt, wat is de vrucht daarvan dan? Wat komt daaruit voort? Gewoon de gemeente. Wat komt er uit de heidenen voort? Als de zaligheid naar hen toe gaat en er ontstaat gemeenschap, ontstaat dus leven, vrucht, maar kortom, men neemt die zaligheid aan. Men gelooft dus, wat ontstaat er dan uit de heidenen? De gemeente uit de heidenen. Wat zo noemen we dat dan gewoon? Dat is het verhaal. De takken dus van die wilde olijfboom, die geënt worden op de tammen, zijn niet een beeld van gelovigen uit de heidenen, maar zijn gewoon een beeld van de heidenen. Maar dat staat er toch, 4, 5 keer, zoals gezegd, in vers 12, rijkdom der wereld, rijkdom der heidenen, en vervolgens verzoening der wereld, in vers 15. Dat betekent niet dat de wereld werkelijk rijk wordt, maar dat betekent dat de wereld rijk is omdat hen de zaligheid gebracht wordt. En daaruit zou de gemeente moet ontstaan in onze dagen. Dan zou het overblijfsel uit voort moeten komen. Het is het oude verhaal. We hebben een oude geschiedenis van een ongelovig Israël. Maar niettemin van nature erfgenamen van Abraham, Isaac en Jacob. Daar staat die boom. De genade wordt hen aangeboden aan ongelovigen. Aan onwetenden. Zij die niet wedergeboren zijn, bedoel ik te zeggen. Enzovoorts. En men blijkt in meerderheid het evangelie af te wijzen. Wel, wijst men het af. Takken eraf. Israël heeft zijn kans gehad. Dan worden takken van de wilde olijfboom, van de heidenen dus, worden op die tamme olijfboom gezet en geënt. En er vindt precies hetzelfde plaats, hen wordt het evangelie gebracht. En als de heidenen het evangelie afwijzen, worden ze net zo goed weer afgesneden. Maar dan gaat het niet over gelovigen die afgesneden worden, het gaat over heidenen. Want, zegt de apostel, ik spreek tot u, heidenen. Ik hoop dat ik het zo voldoende heb uitgelegd, want ik vrees dat al wat ik er meer over zeg, het alleen maar verwarrender maakt. Het resultaat van het uiteindelijke verhaal is dus gewoon, aan het eind van onze bedeling, dat aan op die wortel en stam van die tamme olijfboom bevinden zich de takken, namelijk de gelovigen uit de Joden die daar gewoon op zijn blijven staan. En er bevinden zich ook de andere takken die oorspronkelijk van die wilde olijfboom afkwamen, namelijk heidenen die tot geloof gekomen zijn. En de takken die ongelovig Israël voorstellen, zijn in het verleden al afgekapt. En de takken die ongelovige heidenen voorstellen, worden in de toekomst afgekapt. Zo zit dat. En daar heeft de apostel het ook over in het vervolg van dit schriftgedeelte. Het bevestigt zich vanzelf. Er staat dus in vers 17, zo enige der takken afgebroken zijn, ongelovig jodendom, en gij, heidenen, uit vers 13 uiteraard, hè? En gij, heidenen, een wilde olijfboom zijnde, in dezelfde plaats zijt geënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, enzovoorts. En de gedachte is dus, dat wat oorspronkelijk Israël werd aangeboden, alleen maar aangeboden, dat wordt nu de heidenen aangeboden. Net zo. En uit beide ontstaan gelovigen. Alleen de gelovigen uit de Joden zijn die tamme takken die gewoon blijven zitten, zal ik maar zeggen. En de gelovigen uit de heidenen waren wilde takken die op die tamme olijfboom gezet zijn. En daar ook altijd op blijven, want vervolgens wordt wel gesproken over het afhakken van takken, maar het zijn ongelovigen. Staat er ook hoor. Want, nou even de hoofdzin. Zo enige de takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt geënt, zo roem niet tegen de takken, vers 18. De heidenen die geënt zijn op die stam en op die wortel, namelijk Israël, zouden zich niet moeten verheffen boven de takken die er gewoon op zijn blijven zitten. En ze zouden zichzelf niet moeten verheffen boven de takken die zelf al afgesneden waren, ongelovig jodendom, want voor de heidenen geldt precies hetzelfde als zij op de bestemde tijd, of laat ik het anders zeggen, wie op de bestemde tijd niet tot geloof gekomen is, wordt afgesneden. En moeilijker is het niet. Het was een tijd voor Israël. Dus geweest is nu een tijd voor de volkeren. En dat is ook trouwens wat later in dit hoofdstuk zo naar voren gebracht wordt. En dan gaan we verder. Roem niet tegen de takken. En indien gij daar tegen roemt wel, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Want de wortel waarop wij staan, dat staat voor de beloften die wij hebben ontvangen en waarvan we de vervulling hebben ontvangen. Maar dat zijn de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En we hebben dus geen enkel recht en geen enkele reden om neer te zien op een natuurlijk Israël, zelfs niet op een ongelovig Israël of op het jodendom of wat dan ook meer. Het neemt niet weg dat er aanleiding toe is om toch erop neer te zien, omdat wij nou eenmaal in onze dagen gevormd worden tot een gemeente, tot de gemeente Gods, de gemeente van eerstelingen, die in de hemel is opgeschreven met een hemelsburgerschap, roeping, wandel, erfenis, en dat is heel wat meer dan eigenlijk letterlijk en zo smal mogelijk aan Israël in het verleden beloofd is. De gemeente neemt wel degelijk een hogere positie in de heilsgeschiedenis dan Israël ooit zal hebben. Maar niettemin, de positie van de gemeente is wel degelijk ontleend aan en de vervulling of een vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En de zaligheid is dus nog steeds uit de Joden, in alle opzichten. Trouwens, de apostel schrijft al in hoofdstuk 3, geloof ik, of hoofdstuk 2, dat weet ik nooit. Hij zegt, wel een Jood, die is een Jood die het in het verborgen is. Niet iemand die besneden is met een besnijder die met handen geschiet, maar iemand die wiens hart besneden is. Iemand die wedergeboren is dus, daar komt het op neer. Dat is een echte Jood. En dat wordt dan dus inderdaad over de gemeente gezegd. De gemeente wordt in die zin dus als Jood beschouwd. Het is maar van welke kant je bekijkt overigens, want langs andere kanten worden in de schrift soms ook bekeken. Maar het hele punt is natuurlijk dat die gemeente die in onze dagen gevormd wordt, een hogere positie inneemt in de heilsgeschiedenis en ook in de eeuwigheid natuurlijk, dan Israël. Maar niettemin past ons op dit moment en past de heidenen zeker niet een positie van hoogmoed en van neerzien op de Joden, neerzien op Israël, want hoe dan ook, de zegeningen die de heidenen kunnen ontvangen ook maar, zijn heus alleen maar zegeningen die aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd zijn en dus uit Israël afkomstig zijn. En hoogmoed past dus niet. En dat het hier gezegd wordt is niet zo vreemd natuurlijk, want we kennen sinds deze dagen van de Romeinen natuurlijk intensieve Jodenvervolging. Ja, van gewoon heidense, van ongelovige kant, maar inderdaad ook van zogenaamde christelijke kant. En de Joden hebben altijd de sticker opgeplakt, het etiket opgeplakt gekregen van godsmoordenaars te zijn en al dat soort dingen weer. Zij hebben het verspeeld, zij hebben het verbruikt, voor hen is ook geen toekomst, het volk heeft afgedaan, God heeft hen verworpen en al dat soort zaken meer. En de kerk, de gemeente, is daarvoor in de plaats gekomen, fili, basta en wat voor woorden daar nog wel meer voor zijn. Maar zo is het niet. Goed, dan gaan we weer verder.
Ja.
Nou, het begrip heilig is een vrij algemene term, maar in het algemeen heeft het, het heeft maar één betekenis, maar je kunt het van twee kanten bezien. Heilig betekent in het Nederlands letterlijk heel, één, dus heeft met heel, heiling, heling, en dus eenmaking van doen. In de Bijbel heeft het begrip ook die betekenis, namelijk van één gemaakt worden met God, samengevoegd worden met God. En in ons geval één plant worden in de gelijkmaking zijn doods, opstanding en hemelvaart en hoe het allemaal maar heten mag. Van de andere kant bezien is het natuurlijk het tegenovergestelde. En dan staat heilig zijn voor afzondering, namelijk afzondering van de wereld. Je kunt het dus eigenlijk niet in één woord zeggen. Hè? Heiliging blijkt in de praktijk opgevat te worden of als afzondering of als eenwording met, en dat lijkt een tegenstelling, maar het punt is dat die twee bij elkaar horen, namelijk men wordt afgezonderd van de wereld en verbonden met de levende God. Nou, het punt is dat Abraham, Isaac en Jacob, dat heb je dus de wortel, dan wel de eerstelingen, die gingen inderdaad uit hun land en uit hun maatschap en uit het vaders huis. Ze werden afgezonderd van hun oorsprong, ze werden apart gezet, allemaal zit het in het begrip heilig, ze werden apart gezet en ze werden gebracht in een relatie, in verbinding met de levende God. Dat is waar het om gaat. En de gedachte is dan ook dat waar vroeger het evangelie beloofd was en zelfs gepredikt werd aan Israël, het volk wat God daartoe geheiligd had, datzelfde evangelie wordt in onze dagen primair gepredikt aan de heidenen. Eerst dus aan de heidenen, omdat Israël, de Joden moet ik eigenlijk zeggen, het heeft afgewezen. Goed, gaan we weer verder. Ja, ik heb al gezegd trouwens, de eerstelingen en degen is eigenlijk de verwijzing naar het voorgeschreven offer van de eerstelingenbroden, gemaakt van de eerste vruchten van de oogst, op het zogeheten wekenfeest, de Pinksterfeest, is niks anders dan dat, hè. Offer van de eerstelingenbroden, dat is wat wij noemen het Pinksterfeest, en vandaar dan ook dat in de praktijk, niet officieel, maar wel dat in de praktijk het begin gemaakt werd aan de roeping van de gemeente op de bekende Pinksterdag, toen de eerstelingen broden voor het aangezicht Gods bewogen worden. Maar voor deze uiteenzetting hier wordt meteen van die eerstelingen en de broden die ervan gemaakt werden overgeschakeld naar de wortel en dan de takken die uit die wortel voorkomen. Wordt ander beeld gebruikt, wordt geswitcht, gebeurt wel meer. En net als in 1 Korinther 2, daar staat het Gods akkerwerk, zei gij. Maar van het akkerwerk, namelijk het planten en nat houden en dat soort dingen meer, wordt overgeschakeld naar het fundament en het bouwwerk wat daarop vereist. En hier gebeurt zoiets dus ook. Maar goed, we gaan dan verder met die boom. Er staat namelijk, vers 19, gij zult dan zeggen, want Paulus weet precies wat er nou gezegd gaat worden. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Zie daar de hoogmoed. Zie daar het roemen tegen de andere takken. Hè? God is zo vervolken voor ons gehad, dat hij Israël aan de kant gegooid heeft, opdat de heidenen de plaats van Israël zouden innemen. Dus je hebt het opzet heidenen, want daar gaat het hier over. Niet gemeente, heidenen. Maar dat is hoogmoed. Maar Paulus zegt, ja, nou, inderdaad, zo is het wel. Het is wel, dat is zo. Zij zijn door ongeloof afgebroken. Omdat zij niet tot geloof wensten te komen, werden zij afgebroken. En gij staat, of blijft staan, want dat is hetzelfde, daar is geen ander woord voor. Gij staat, of gij blijft staan, door het geloof. Let wel, dat betekent nog niet, want we zullen dat ook zien in het vervolg. Dat betekent nog niet dat een heiden pas op die boom geplant wordt op het moment dat hij tot geloof komt. Nee, de heidenen als zodanig aan die heidenen wordt het evangelie gepredikt, zolang als er ook inderdaad uit de heidenen mensen tot geloof komen. En op het moment dat dat niet meer gebeurt, zal ik maar zeggen, op het moment dat de tijd voorbij is, worden ook de heidenen weer afgesneden. Dat is het verhaal. Het gaat maar om die ene boom hier, hè? Met als resultaat de gemeente, want dat is wat de boom uiteindelijk voorstelt. Dat moet eruit terechtkomen, hè? Dat moet eruit groeien, zal ik maar zeggen. Maar er staat, inderdaad, maar zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat of blijft staan door het geloof. En dus zegt hij, zij niet hoogmoedig, maar vrees. En let nou even op wat er verder staat. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? God heeft immers het Joodse volk aan de kant geschoven. God heeft die natuurlijke takken niet gespaard. De takken die op die stam thuis hoorden. Wel zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Want als de natuurlijke takken al geoordeeld worden vanwege een ongeloof, zal het toch zeker zo zijn dat de onnatuurlijke, de tegennatuurlijke takken, de geënte takken, dus geoordeeld zullen worden en afgesneden worden zullen, dus vanwege ongeloof. En dat staat er, vers 22. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid over degenen die gevallen zijn, nou dat was, dat waren de Joden, de ongelovige Joden, hun val, daar ging het immers over in de voorgaande versen. De strengheid dus over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, heidenen nog steeds. Tenminste, wanneer gij in de goede tierenheid blijft, indien u erop reageert en daaruit leeft. En indien niet, dat staat er, anderszins zult ook gij, heidenen, niet in dit vers, maar er stond in vers 13 immers al, hè, anderszins zult ook gij afgehouden worden. En aan de andere kant, maar ook zij, de afgehouden natuurlijke takken, ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen weer, kennelijk, ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten, zodat alle hoogmoed, alle verschil in de praktijk ophoudt. Wat hier beschreven wordt is namelijk een verschil in situatie tussen Jood en Heiden. Maar het verschil bestaat niet op het moment dat een Jood of Heiden tot geloof komt. Het verschil is dat de takken die de ongelovige Joden voorstellen inderdaad zijn afgesneden van de boom. En dat de takken die gewoon de onwetende of ongelovige Heidenen voorstellen op de boom gezet zijn. Maar dat is niet iets definitiefs. Het is met het zicht op het beoogde doel uiteraard. Maar dat betekent dat de heidenen in onze dagen bevoorrecht zijn boven de Joden. Omdat de zaligheid van de Joden is weggenomen en rechtstreeks gepredikt wordt naar de heidenen. Sterker nog, het is in de praktijk dus ook zo dat als het evangelie gepredikt wordt aan de Joden, dan gebeurt dat door heidenen. Niet helemaal altijd natuurlijk, maar in het algemeen wel. En wanneer het gewoon rekent als volkeren, dan is het helemaal zo. Want evangelisatie onder de Joden wordt bedreven vanuit heidense volkeren. Nou, daar gaat het maar om. De heidenen hebben de bevoorrechte positie. Vroeger zou het theoretisch zo geweest zijn dat het evangelie door de Joden zou zijn aanvaard en door de Joden zou gepredikt worden aan de heidenen. Dat was de bedoeling. Maar de Joden geloofden zelf niet. Nu is de situatie dus andersom. Het evangelie is naar de heidenen en de heidenen brengen het vervolgens naar de Joden. En dus wordt er in de schrift vastgesteld dat de Jood in onze bedeling op dezelfde wijze moet zalig worden als wij heidenen. Handelingen 15. Onder andere dan, want het staat nog op een paar plaatsen. Een Jood moet op dezelfde wijze zalig worden als een heiden. Buiten de wet om en gewoon door geloof. Waarbij bekering, het geloof, wedergeboren van een heiden, de voorbeeld is voor die van een Jood. Het kan natuurlijk niet helpen, maar zo is het. En wat dus in vers 23 gezegd wordt is, dat ook degenen die ongelovig zijn, en die volgens voorgaande versen dus verhard zijn, en verkromd zijn, en verblind zijn, wel wanneer zij in hun ongeloof niet blijven, zullen zij opnieuw geënt worden op de boom waarvan ze afgesneden waren. Zodat je maar meteen ziet, dat ook een verharde en verblinde Jood, inderdaad, alsnog tot bekering kan komen. De kans dat het gebeurt is denk ik niet groot. Daar heb ik ook zo mijn redenen voor, ook bijbelse. Maar je kunt niet zeggen dat het niet kan. Het kan wel. Natuurlijk kan dat. Iemand die al 10, 20 keer de Heer heeft afgewezen, bij wijze van spreken, kan heus alsnog tot geloof komen. Alleen de kans dat hij het doen zal, is bijzonder klein. Maar daarom kan het wel. Daar schieten we nog een paar voorbeelden binnen, maar die kan ik hier in het midden niet zeggen, want dan wordt het iets te persoonlijk voor sommigen van u. Maar het kan. Je kunt na weet ik hoe lange tijd, kun je alsnog inderdaad komen tot de Heer Jezus. Dat is toch zo? De kans dat het gebeurt is weliswaar gering, maar het gebeurt wel. En dat is met de Joden natuurlijk net zo goed zo. Goed, ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Dat wil zeggen, de heidenen staan er ongelovigen wel op, zijn er op geënt. Maar de Jood komt er pas op, als hij eerst tot geloof komt. Dat is hier de redenering, maar uiteindelijk maakt het niks uit, want aan het eind van de rit worden alle ongelovige takken afgehouden. Maakt dus verder niks uit in de praktijk. Maar de gedachte is natuurlijk wel dat heel de roeping van de gemeente dus gebaseerd is op de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. En u ziet dus dat hier uitdrukkelijk juist niet gesproken wordt over het verloren gaan van gelovigen, maar hier wordt juist gesproken over het verloren gaan van ongelovigen. Hoezeer dan ook de Heer in onze dagen het evangelie zet naar de heidenen. Je zou bijna denken dat de heidenen het uitverkoren volk zijn. Want zo ligt het ongeveer. Hoezeer het evangelie ook gepredikt wordt aan de heidenen die een bevoorrechte positie innemen boven de Joden. Als een heiden niet tot geloof komt, wordt die afgesneden en gaat hij verloren. En als een Jood die helemaal van de boom is afgesneden tot geloof komt, wordt hij er alsnog op gezet. Ja.
Ja, dankzij de heidenen.
Ja. En alleen deze opmerking dwingt mij, als ik er tenminste op inga, om daar nog het een en ander over te zeggen, wat niet al te zeer voor de hand ligt. De redenering, want het staat nou niet op die band, dat horen ze niet, hè, via deze microfoon, dus dat zal ik even herhalen. De redenering is dat, de suggestie is, dat de Jood, die immers Lo-Ami is en dus gelijkgesteld is aan de heidenen, als heiden dus toch aan de kant van de heidense kant, zal ik maar zeggen, op die boom geënt is. Het aardige is, dat ik moet dat meteen toegeven, moet zeggen dat dat zo is, maar dat bevestigt wat ik zei, dat het in wezen dus inderdaad niet eens over takken, namelijk individuele mensen gaat, maar dat het werkelijk gaat over takken, namelijk volkeren. Want het punt is, stel nou, het Nederlandse volk, stel dat het een volk is in de Bijbelse zin van het woord. Je kan het je niet voorstellen, maar het zou kunnen, nietwaar. Dat het Nederlandse volk zo'n volk is in de Bijbelse zin van het woord, dan is het dus geënt op die boom in elk geval. Maar dat geldt net zo goed voor de Joodse Nederlanders, uiteraard. Er zijn ook Nederlanders, maken deel uit van het Joodse volk, hebben zich daarbij aangesloten, zijn daarbij ingeënt, ingelijfd, zijn waarschijnlijk Nederlandse proselieten geworden. Of zoiets, weet je veel hoe dat heet, maar zo is het nou eenmaal. Via het volk waarin men verkeert. Maar het volk, Joods woord, als zelfstandig volk, is niet een tak aan die boom. Want die tak is er nou juist vanaf. Dat is waar het om gaat. En dat is ook wat we in de schrift lezen. Want tot de Jood in de ballingschap wordt gezegd dat hij niet zou bidden voor Jeruzalem enzovoorts, maar dat hij zou bidden voor de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Want de Heer heeft hen verstrooid onder de heidenen, opdat ze deel zouden hebben aan die heidenen, en wellicht via die heidenen alsnog tot geloof zouden komen. Maar niet als volk, want dat gebeurt in onze bedeling verder toch niet. En het punt is ook, maar ik weet niet of ik dat hier zeggen mag, mijns inziens, dan neem ik dus een slag om de arm, want iedereen kan rustig met mijn mening verschillen, hè. Maar mijns inziens is het ook inderdaad zo dat sommige takken niet worden afgesneden pas in de verre toekomst of iets dergelijks, maar ik heb de stellige indruk dat sommige takken al lang zijn afgesneden, ook de tegennatuurlijke takken. Ik heb de stellige indruk dat sommige volkeren in hun geheel al lang zijn afgesneden. Omdat er geen enkele, maar ook geen enkele belangstelling bestaat voor het evangelie, voor de waarheid en voor het volk van God. Nou, dat begrijpt u misschien niet. Dan laat ik dat zitten, want dat hoef ik ook verder niet te verklaren. U hoeft het namelijk helemaal niet te geloven. Aan de andere kant is het namelijk veel makkelijker aantoonbaar, namelijk dat sommige volkeren in de loop van de geschiedenis juist heel nadrukkelijk op die boom zijn blijven staan. Volkeren waaraan en waarin uitgebreid het evangelie gepredikt is. Sterker nog, volkeren waardoor zelfs uitgebreid het evangelie gepredikt geworden is. En waarin verhoudingsgewijs dus in de loop der tijd een groot deel van het volk gelovig en dus wedergeboren bleek te zijn. Dat is nu in onze dagen natuurlijk allemaal op zijn retour. Maar ja, we naderen ook het eind van de rit natuurlijk, hè? Populair gezegd, het einde van de van onze tegenwoordige bedeling. Maar het lijkt geen twijfel dat de verschillen die er zoal zijn tussen de volkeren onderling, ook de verschillen in welvaart en dat soort dingen meer, dat er wel degelijk rechtstreeks verband houdt met de mate waarin men in het algemeen geloofde, waarin het volk geloof heeft gehad in de Heer Jezus Christus. De mate waarin het volk christelijk was, met hele kleine lettertjes dan vooruit. En dat is makkelijk aantoonbaar, want dan hoef je maar een fatsoenlijke atlas en een geschiedenisboekje te hebben, dan kun je dat zo volgen. Wat zijn de welvarende landen van vandaag? Precies die landen die traditioneel christelijk zijn, weet je wel, die zijn dan groen ingekleurd op de wereldatlas, hè? Om maar eens wat te zeggen. Dat is nou eenmaal zo. Want de Heer zegent degene die in hem geloven, ook individueel. En als je dus veel gelovigen vindt binnen het volk, dan komt er dus veel zegen binnen dat volk terecht. Dat kan niet missen. En zelfs de ongelovigen binnen dat volk hebben daar voordeel van. Maar dit is heus zo hoor. God houdt er een huishouding op na met betrekking tot de volkeren. Zeker wel. Maar goed, daar wil ik verder niet op ingaan. Maar het punt is dus dat waar zouden we de Jood dan het liefst zien in onze dagen? Toch liefst zouden we zo'n verstrooide Jood zien te midden van een volk waar veel christenen wonen, te midden van een zogenaamd christelijk volk. Want de kans is groot dat hij daar het evangelie nog eens hoort. Toch? Nou, zo is het dus ook. En via dat volk waarvan hij dan deel uitmaakt of waarvan hij burgerschap heeft ontvangen, krijgt hij eventueel deel aan deze zegeningen. Dat is maar waar het om gaat. Echt, ja, je kunt het beeld verder uitspitten en dan moeilijke vragen stellen, maar het heeft weinig zin, het beeld zelf is duidelijk genoeg. Dat namelijk het ongelovige Joodse volk als volk inderdaad van de boom is afgesneden en dat de heidense volkeren daarop gezet zijn op die boom in afwachting van of ze inderdaad vrucht zouden dragen. Zo niet, worden ze alsnog ook afgesneden. Dat is het verhaal. Nou goed. Dus vers 23 was dat, ook zij, namelijk de natuurlijke takken, die afgehouden zijn, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen weer dus geënt worden. Want God is machtig om dezelfde weder in te enten. En toen hebben we gezegd dat het dus in de praktijk voor ons geen enkele praktische betekenis heeft dat het Joodse volk of het volk Israël verhard, verblind geworden is of samengebogen is of wat dan ook. Maar wat de schrift zegt is gewoon dat elk mens, inclusief de Jood, de vrijheid heeft om tot geloof te komen. En zodra hij tot geloof gekomen is, is zeker dat hij op de boom staat en ook blijft staan. En dat is maar waar het hele verhaal om gaat. En dan is 24, want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom geënt, hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn en afgehouden waren, in hun eigen olijfboom geënt worden. Nou, moeilijk is het niet, lijkt mij. Dat betekent gewoon dat de afgesnedenen van Israël, ongelovigen van Israël, door geloof gewoon alsnog weer Ami worden en deel krijgen aan de vervulling van de beloften aan Abraham. En als men dan zegt, ja, maar hoe kan dat nou, want Israël was toch verhard, dat kan toch niet? En er zijn er heel wat bekende evangelisten die dat gewoon zeggen. Is zelfs wel eens gedreigd met een rechtszaak. Schiet me nou ineens te binnen. Ja, tegen mijn vader, omdat hij propageert het evangelie te prediken aan de Joden. En door een collega werd gesuggereerd om een rechtszaak te beginnen tegen Klein Hanenveld en de Stichting Israël en de Bijbel enzovoorts. Zou ze verboden moeten worden? Nou is dat natuurlijk onzin, hè? Want dan krijg je voor een rechtbank namelijk niet voor elkaar. Maar ja goed, het idee dat je aan een Jood het evangelie niet moet prediken is natuurlijk nog grotere onzin. Kortom, laten we het er maar niet verder over hebben. Ik had het beter niet kunnen zeggen eigenlijk. Maar zulke dingen gebeuren wel. Wil men juist Israël van nature erfgenaam is eigenlijk verhinderen om tot geloof te komen, terwijl de hele Bijbel vol staat met prediking van de blijde boodschap aan Israël en oproepen tot geloof. Waarbij gewoon gezegd wordt, ieder die gelooft krijgt deel aan deze olijfboom, of hoe het maar heten mag. Want men zei, ja, maar Israël is toch verraad? Nou, lees dan, vers 25. Want ik wil, broeders, dat u deze verborgen... Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet eigenwijs zijt. Want dat staat er natuurlijk, hè. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, hè? Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want zoals gezegd, dat Israël als volk verhard zou worden, dat staat gewoon aangekondigd in het Oude Testament. En we hebben net enkele citaten eruit hier gelezen, hier in Romeinen 11. Dat is geen enkel probleem. Maar het punt is, dat als men nader gaat specificeren, blijkt weliswaar dat het volk verhard is, maar dat wil nog niet zeggen dat alle delen, alle leden van het volk verhard zijn. En aangezien wij toch niet weten welk deel, dus welk lid van het Joodse volk, om maar wat te zeggen, verhard is. En bovendien, aangezien het niet aan ons is om dat uit te maken, prediken wij gewoon het evangelie aan elke Jood die het horen wil. Je mag aannemen dat de verharder het sowieso niet horen wil. En op het moment dat hij wel horen wil, blijkt het met die verharding niet zo vaak te lopen. Want er staat, de verharding is voor een deel over Israël gekomen. Nou, ik ken in ieder geval een Jood, een Israëliet dus, die niet verhard was, en dat was Paulus. Dus, de verharding is voor een deel over Israël gekomen. Maar ik moet er wel bij zeggen, Paulus, de Jood die geloofde in de Heer Jezus Christus, werd toegevoegd aan de gemeente die zalig werd, en hoe? Werd naar aardse maatstaven gerekend, in elk geval de belangrijkste man binnen de gemeente. Naar hemelse maatstaven is het uiteraard gewoon Christus, maar de aardse maatstaven, wat de prediking betreft, was dat inderdaad Paulus. En ik weet dat sommige Joden het niet prettig vinden, maar niettemin, als ze tot geloof gekomen zijn, en dat zijn er heus nogal wat, maken ze niet deel uit van het Joodse volk, van God uitgezien, net zo min als wij deel uitmaken van het Nederlandse volk, van God uitgezien, wij maken deel uit van de gemeente Gods. Ja, dat stamt wel uit de Joden, via de Jood Jezus Christus, uiteraard, maar niettemin, het is een ander volk en daar gaat het maar om. Kan het ook niet helpen. Want ook binnen de gemeente bestaat inderdaad een onderscheid, binnen de gemeente bestaat uiteraard het onderscheid tussen Jood en Heiden inderdaad niet. Maar dat is Efeze 2, weet u wel. De middenmuur des afscheidsels, dat hoorde ik net iemand zeggen. De middenmuur des afscheidsels is inderdaad verbroken, ja. Nou goed, ik wil niet, broeders, vers 25, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Er zijn namelijk heel wat verborgenheden in de Bijbel. Maar de aardigheid is dat al die verborgenheden gewoon samen de grote, de verborgenheid vormen. Namelijk de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. De verborgenheden, meervoud, zijn dus de verschillende eigenaardigheden, de verschillende aspecten van het verborgen koninkrijk van Christus in onze dagen. En een van die aspecten is de gedeeltelijke verharding van Israël. Want een ander deel van Israël maakt deel uit van de gemeente. Nou, andere zullen we nou niet noemen. En hoe lang is dan Israël gedeeltelijk verhard? Dat staat er ook bij. Wanneer verandert dat weer dan? Er staat, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Want ik lees het heel hardnekkig zo, met deze klemtoon. Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Want je hebt twee volheden hier, namelijk de volheid der Joden en de volheid der heidenen. De volheid der Joden kennen we al, en vandaar dat in deze uitdrukking automatisch dan de klemtoon niet meer ligt op volheid, maar inderdaad op heiden. De volheid der heidenen, in tegenstelling tot de volheid der Joden. Waar vinden we die dan? Nou, in vers 12 van dit hoofdstuk. Indien hun, die van de Joden, indien hun val, hun ongeloof, hun struikeling, maar laten we maar gewoon zeggen hun ongeloof, indien hun val de rijkdom is der wereld, en in hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun... Dat kan niet schelen wat er nu staat, zeg ik altijd, hè. Eigenlijk heb je nooit een woordenboek nodig, weet u dat? Het kan niet schelen wat er nou staat. Je weet wat er nou komt. Want hun val en hun vermindering was hun ongeloof. Dat was tot rijkdom der heidenen. Hoeveel te meer, en dan komt iets wat in elk geval het tegengestelde is aan hun val, hun vermindering, hun struikeling en hun verwerping. Ik kan het niet missen. Nou, het heet volheid. Er staat het woord volheid. Nou ja, vooruit. En als u zegt, dat vind ik een nikszeggend woord. Dan zeg ik, nou, er had helemaal alleen maar puntje, puntje hoeven te staan. Dan had je nog geweten wat het moet zijn. Dat is lezen. En vergis u niet, zo hebt u ook gewoon uw eigen moerstaal geleerd, hoor. Toch niet met een woordenboek, om te kijken wat Moe nou weer gezegd heeft. Hè? Dat blijkt namelijk uit het verband. Uit het verband waarin de woorden komen, blijkt vroeg of laat vanzelf de betekenis. Nou, wat moeilijker zal ik het niet maken. Nu, moet maar duidelijk zijn. Hun volheid is de volheid van hen die nu ongelovig en verhard zijn. Dat is de volheid dus van het Joodse volk. En dus vanzelfsprekend dus hun bekering. Nou, dan gaan we naar die andere uitdrukking. Want de verharding is voor een deel over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dan gaan we langzaam beginnen. De volheid der heidenen. Dat spreekt dus over gelovige heidenen. De gelovige heidenen. Uiteraard van onze dagen, want het gaat hier over niet de zaligheid in het algemeen, maar in het bijzonder de gemeente. De roeping van de gemeente, het ontstaan van de gemeente in onze dagen uit heidenen en joden. Zoals in het voorgaande gezegd. Dus dat de volheid der heidenen, wel, de volheid der heidenen kan dan niks anders zijn dan de gemeente. Eigenaardig is dat gewoonlijk als gezegd wordt dat hier in deze uitspraak over de gemeente gesproken wordt, dat er meestal tegengeworpen wordt en gezegd wordt, nee, dat kan niet, want er staat heidenen. Ja, maar ik beweer ook niet dat heidenen betekent gemeente uit de heidenen. Ik beweer dat volheid der heidenen betekent de verzamelde gelovigen uit de heidenen. Want om die volheid gaat het. En de volheid van het jodendom, de bekering van het Joodse volk en het ontstaan van de wedergeboren Israël liet op zich wachten. Wel, in plaats daarvan komt er dus nu eerst een volheid uit de heidenen, de verzamelde gemeente uit de heidenen dus, en pas daarna komt alsnog de volheid van Israël en de bekering van Israël. Er is niks moeilijks aan, zijn trouwens dingen die op andere plaatsen in het Nieuwe Testament ook uitgebreid kunt lezen. Er staat hier, namelijk, de verharding is voor een deel over Israël gekomen, want het is niet vol geworden, hè. En dus is dat zo, totdat de volheid der heidenen, en daar lees ik dus nu gewoon in één klap voor de gemeente, totdat de gemeente zal ingegaan zijn. Waarna je dus nog maar één vraag hebt. Nou, want dat is dan weet u toch, de kunst is de goede vragen te stellen. Maar als u denkt dat de antwoorden allemaal zo voor de hand liggen, ja, dan komt omdat de vragen goed gesteld zijn. Zo zit het, weet u, heb ik u gezegd, hè? Goed. Ik ben altijd door mijn examens heen gekomen door de vragen goed te lezen. Hoe weet u wat de vraag is? En uit de vraag kun je weten wat de antwoord moet zijn, hè? Nou goed, de vraag is nu, de goede vraag hier is, waarin? Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, totdat de gemeente zal ingegaan zijn. Waarin? In de hemel. Volgende vraag, waarom staat het hier dan niet gewoon? Want het is een zotte uitdrukking hoor, ingegaan, waarin dan? En dan staat het er niet eens bij. Dat is een uitdrukking die me half af is. Waarom zou het er niet bij staan, denkt u? Omdat dat precies in de Romeinenbrief nog een verborgenheid is. Want de Romeinenbrief houdt in Romeinen op, in Romeinen 8 feitelijk, houdt het op met gelijkmaking zijn dood, begrafenis. De gelijkmaking zijn opstanding, waarna nog net even in Romeinen 8 genoemd wordt de hemelvaart van Christus. Maar er wordt niet gesproken over onze vereenzelviging met hem in zijn hemelvaart. Maar in tegendeel, de hele Romeinenbrief, in hoofdstuk 16, de allerlaatste verzen, die eindigen met te zeggen dat er nog een vervolg op die Romeinen is. Het is nog een aanvulling op de leer die in de Romeinenbrief uiteengezet wordt, maar die wordt daar genoemd de verborgenheid. En die zal nog geopenbaard worden. Dat komt later, zodat de apostel Paulus de Romeinenbrief afsluit met een wordt vervolgd eronder. En het vervolgen van vinden we uiteraard in de Efezebrief. Dan wel de Hebreeënbrief. Het kan allebei wat mij betreft. Maar logischerwijze de Efezebrief. Want die begint meteen met te zeggen: gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. Want gelijk wij één plant met hem geworden zijn in... Ik ben even aan het parafraseren. Gelijk wij één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijns doods. En dan staat er in Romeinen, zo zullen we het ook zijn in zijn opstanding. Maar dan zeg ik, gelijk wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn een opstanding, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijn een hemelvaart. Maar in Romeinen staat dat niet. Dat komt pas in Efeze, en de Romeinen zelf verwijst vooruit naar dat wat nog verborgen was. En in dit vers is de opname van de gemeente dus inderdaad, en per definitie, omdat het Romeinenbrief is, verborgen. En dus staat er alleen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, er wordt niet gezegd waarin. Zeker, zeker, zeker. Het heeft alles met die boom te maken. En die volheid der heidenen gaat in, dat wil zeggen, die boom is compleet. Dat wil zeggen, de ongelovige takken, om zo te zeggen, zijn afgehouden. Alles wat er nog op is, dat is per definitie gelovig. Daar heb je het complete verhaal. Ja, en bovendien zijn er nog... moment hoor, ik moet nog even wat zeggen. Er zijn anderen die op een andere manier onnauwkeurig lezen. En die lezen alsof er staat, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Ik weet niet hoe dat komt, maar het zijn een paar dezelfde woorden en dan zeggen we dat hetzelfde is. En bovendien kunnen we zeggen, totdat de tijden der heidenen ingegaan is, of vervuld is, de tijd gaat nu in... De tijd is nu om. En zo slordig leest men dan. Maar hier gaat het niet over tijd die ingaat of voleindigd is. Hier gaat het over de volheid der heidenen die ingaat. Ergens in namelijk. Waarin? Ja, dat staat er niet bij. Maar inderdaad, in de hemel, daar komt het op neer. En dan staat er: en alzo op deze wijze zal geheel Israël zalig worden. Hoe dan? Nou, daar kun je dan een heleboel antwoorden weer op geven. Maar de belangrijkste is natuurlijk gewoon door geloof. Want dat hele Israël zou zalig worden, dat wordt uitgebreid genoeg aangekondigd in het Oude Testament. Maar alleen door geloof. Want hoe dan ook, de ongelovige Israëliet zal op de bestemde tijd van Israël domweg worden afgesneden. Nee, hij zal sterven, hij zal worden weggenomen. En iemand die dood is, maakt van geen enkel volk meer deel uit. Die wordt uitgeschreven uit het bevolkingsregister. En als alle ongelovigen zijn gestorven zijn of weggenomen zijn, of hoe dat maar heten mag, dan hou je vanzelf een compleet, heel, zalig, gelovig volk over. Want als heel Israël zal zalig worden, betekent dat er in de toekomst ooit een tijd zal zijn waarin elke levende Israëliet een gelovige en dus wedergeboren Israëliet zal zijn. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel Israëlieten gestorven zijn in ongeloof en nooit behouden zullen worden. Zo zit dat. Dat mag dan een belofte zijn, al zo zal heel Israël zalig worden. Maar ik neem u twee bladzijden mee terug naar Romeinen 9. Vers 27, dat is dichterbij, want anders moest ik naar Jesaja 10, vers 22, van daaruit worden geciteerd. Romeinen 9, vers 27. Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo talrijk namelijk, zo zal slechts, want dat staat er dan in Jesaja 10 bij, althans in de vertaling, zo zal slechts het overblijfsel behouden worden. Maar dat wat overblijft is heel Israël op dat moment, heel het levende volk. Maar het idee dat elke Israëliet vanzelf wel behouden wordt, of misschien na zijn overlijden alsnog een kans zou krijgen of zo, dat is maar onzin hoor, dat is niet zo. Men zal de Heere moeten loven en dienen en aannemen, zolang men nog is, hier namelijk. Want als men sterft is het te laat. En als de datum is aangebroken waarop de Heer zijn koninkrijk aan Israël wil openbaren en deze belofte van heel Israël zal zalig worden vervuld wil zien, als die datum is aangebroken, betekent dat vanzelfsprekend dat de ongelovige inderdaad zal weggenomen worden en dat de gelovige zal gelaten worden. Want er zullen twee soorten op de akker zijn, zeg er nou maar een woord bij voor het gemak. Maar de een wordt weggenomen en de andere blijft waar hij is. Net als in de dagen van Noach. Er waren twee soorten mensen op aarde, gelovigen en ongelovigen. En wie werden er weggenomen? De ongelovigen, juist. Maar die uitspraak in Matthäus over er zullen twee op in akker zijn, de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Die staat nadat er eerst staat, want het zal zijn als in de dagen van Noach. Lees het maar na. In de dagen van Noach werden niet gelovigen van de aarde weggenomen. Het gaat dus niet over de opname van de gemeente daar. Het gaat over ongelovigen die in het oordeel, in de grote verdrukking dus, terechtkomen. En daar uiteindelijk in elk geval in omkomen. Hoe dan ook. Omdat de datum voor het koninkrijk vaststaat. En als het koninkrijk begint, dan is er geen enkel niet wedergeboren mens, op dat moment althans, op aarde. Want tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Kortom, heel Israël zal zalig worden, maar als Jesaja erover spreekt, ik meen dat Jesaja was, die spreekt dan over Israël als het kuddeke. Het volkje Israël. Weet je nog waar staat, Hans? Ik ben het vergeten. Maar het volkje Israël. Een overblijfsel. Of Jesaja zegt, er was een hele boom met vruchten, maar uiteindelijk blijven er maar twee of drie over. En er staan er veel plaatsen hoor. En voor de goede orde, van de week werd, ik weet niet meer wanneer het was, werd uitgesproken, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Maar twee of drie in de Bijbel is altijd een beeld van het gelovig overblijfsel. Een minderheid. Sterker, een kleine minderheid. Want het oordeel over Israël, het oordeel over de volkeren in de dagen van de grote verdrukking, zal tot gevolg hebben dat slechts een heel klein deel inderdaad van de wereldbevolking overblijft. Maar met dat kleine deel wordt het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk, bevolkt. Zodanig, overigens, dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren enzovoorts. Maar zo is het. En zo is het ook altijd geweest in de schrift. In de geschiedenis van Israël en de volkeren. Altijd slechts een minderheid, een kleine minderheid. En lees Jesaja, van Jesaja zegt men, hij is de evangelist onder de profeten. Maar als één ding dan daarnaast in het oog springt, is het dat Jesaja zegt, ja Israël, ja. Heel Israël, ja. Maar het is slechts een overblijfsel wat zal behouden worden. Zo heette zijn zoon het trouwens ook. Het overblijfsel zal wederkeren. Broeder. Is dat die tekst? Zie je wel, ik wist het wel. Er zijn bepaalde categorieën mensen die weten elke tekst in de Bijbel te vinden. Dat weet je toch, hè? Jesaja 41, vers 14. Precies. Gods werk in Israëls verlossing. Ja, maar zoveel zijn het er niet, hoor. Jesaja 41, vers 14. Vrees niet, gij wormpje Jacobs. Onder ons gezegd, voor zover ik weet, maar ik heb niet, geloof ik, niet alle teksten nagekeken. Voor zover ik weet, is het elke keer zo als er van een worm gesproken wordt dat het een rups moet zijn. En dan wordt het wel interessant natuurlijk, hè? Ja, is het niet zo? Ja, dan weet je het ook niet. Ik meen het. Maar goed. Totdat maar wat anders vermeld wordt, hou ik het erop. Hè. Vrees niet, gij rupsje, dus Jacobs. Gij volkje Israëls. Maar wat komt er uit rups? Een vlinder. Ik spreek over wedergeboorte, immers, hè? Zeker wel. Vrees niet, gij wormpje, het verkleinwoord Jacobs. Gij volkje Israëls. Ik help u. En van wie denkt u dat men hulp krijgt? Ja, van de Heer, maar nou niet zo'n makkelijk antwoord geven. Hè. Van wie krijgt men hulp? Van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daar ontvangt men genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Als er over hulp gesproken wordt in de schrift, is het altijd de verwijzing naar Christus, de middelaar dus van het nieuwe verbond, de hoge priester op de troon der genade. Dus zeker wel. Dus, vrees niet, ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israël. Ziet, ik heb u tot een scherpe, nieuwe dorslede gesteld, enzovoorts. Want via dit bekeerde Israël zullen de heidenen geoordeeld worden, zal de aarde bewerkt worden en gereed gemaakt worden voor de oogst. Dat is maar één zo'n tekst, maar Jesaja staat vol met dit soort uitspraken over dat maar het overblijfsel zal behouden worden. Het begint trouwens al in Jesaja 1. Een van de mooiste voorbeelden, of mooiste, ik weet niet of het mooi is, maar een belangrijk voorbeeld is dat van de verwoesting van Sodom en Gomorra, waaruit alleen Lot behouden werd. Maar nauwelijks, want hij wilde eigenlijk niet eens. Maar daar begint het al mee. En zo gaat het hele boek, Jesaja, gaat dat door. Nou goed, ik laat het daarbij. Ik ga terug naar Romeinen 11. Waar wij waren in vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. In de eerste plaats dus door geloof, want wat kan het nou anders betekenen? Daar gaat het nog over. Bovendien gaat het al 11 hoofdstukken lang over het evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst en oorspronkelijk de Jood, en inmiddels ook uitdrukkelijk de Griek. En zo blijft het, tot in dit hoofdstuk, alzo, namelijk door geloof, zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Een uitspraak, meen ik, uit Jesaja, dan wel Psalm 14, maar de woorden van gelijke strekking komen nogal eens voor. Dus inderdaad, zo zal geheel Israël zalig worden. En te zeggen dat geheel Israël zal zalig worden, wel, dat betekent feitelijk niks. Het betekent hooguit dat God tot zijn doel komt met het volk als zodanig, maar het zegt niks over de zaligheid van de Israëliet. Want de Israëliet wordt slechts zalig op grond van geloof. En daar gaat het om. En dan staat er ook vers 27, dit is hun een verbond van mij, als of dat, want dat kan ook nog. Maar goed, dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Als er als moet staan, dan lees ik dus als de Heer ter gelegenheid van het wegnemen van de zonden van Israël door de Heer. Bij die gelegenheid zal het nieuwe verbond, want daar gaat het natuurlijk over, zal het nieuwe verbond in werking treden. En andersom kun je zeggen, de Heer heeft een verbond met Israël gesloten waarin vervat is dat hij hun zonden zou wegnemen. Maar aangezien hij alleen zonden wegneemt van gelovigen, moeten dus eerst de ongelovigen van het verbond buitengesloten worden. En aangezien het verbond was met het volk, moeten dus eerst de ongelovigen van het volk buitengesloten worden. En dat gebeurt gewoon door de dood. Dat is al. Ja. Dus dood, simpel. Nee, het is niet als grap bedoeld. Maar zo is het, ja. En dan een beschrijving over de huidige situatie in vers 28. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie, de afgesneden takken. Zij zijn weliswaar vijanden aangaande het evangelie. Om uwentwil, ter wille van u, te uwer gunsten, zou je eigenlijk moeten zeggen in dit geval. Want ze zijn vijanden, maar daardoor is de zaligheid en de rijkdom de heidenen immers geworden. Er wordt nog steeds tot heidenen gesproken. Hè? Zij zijn vijanden ter wille van de heidenen. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden vanwege hun vaderen. Om der vaderen wil. Vanwege Abraham, Isaac en Jacob zijn zij beminden. Zijn zij namelijk dat uitverkoren volk. En omdat dat zo is, zal God ook zijn belofte aan het volk als zodanig, als volk dus, waarmaken. Maar de consequentie daarvan is dat op het moment dat dat gebeurt, de ongelovige leden van het volk gedood zullen worden. En wanneer men dat niet wil, punt 1, niet dood wil, punt 2, wanneer men niet wil verwijderd worden van de zegeningen die aan Israël beloofd zijn, nou, dan moet men tot geloof komen. Dus, zegt Paulus, bid ik dat ik mag uitgaan en dat ook anderen mogen uitgaan om het evangelie te prediken aan de Joden om enige uit hen te behouden. Dat geldt in onze dagen natuurlijk ook en dat geldt in de toekomst net zo goed. Zij zijn dus beminden vanwege Abraham en Isaac en Jacob. Dat is een verschijnsel wat we in de Bijbel meer tegenkomen. Dat God een bepaalde relatie tot stand gebracht heeft met één persoon, een of andere figuur. En dat terwille van die beminde ook de volgende generaties gezegend worden. Nou goed, Daar ga ik verder niet op in. Daar staat dus vervolgens vers 29, een hele sterke. Want de genadegifte en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Maar de genadegift van genade en de roeping van Israël. Ik moet zeggen roeping. Die roeping van Gods wegen was een roeping van Israël. Het natuurlijke volk, Abraham, Isaac, Jacob, hun zaad en de volkeren, de menigte van volkeren zelfs moet ik zeggen, die uit Abraham, Isaac en Jacob zou voortkomen. Nou ja, vooruit, Abraham, Isaac, Jacob en Jozef dan, vooruit hè. Maar God heeft hen het een en ander beloofd, God heeft hen geroepen als priesterlijk koninkrijk. En Gods beloften zijn onberouwelijk. En God laat zich niet tegenhouden, uiteindelijk niet tenminste, God laat zich niet tegenhouden door hun ongeloof. Hij heeft gezegd dat hij hen zegenen zou, hij heeft gezegd dat hij hem tot eerstgeboren zoon, tot eersteling, te midden van de overige volkeren zou aanstellen. Dat doet hij ook. Want zal hun ontrouw, hun ongeloof, de trouw, namelijk het geloof van God, teniet doen? Begrijpt u die uitdrukking? Dat is een tekst hoor. Er staan een paar hoofdstukken eerder. In Romeinen 5, meen ik, rechtsbovenaan de bladzijde. Nee, het is Romeinen 3, rechtsbovenaan de bladzijde. Als een Jood nou toch op dezelfde wijze behouden moet worden als een heiden, wat is dan het voordeel van de Jood en wat is dan het nut van de besnijdenis? Romeinen 3, vers 1. Nou, zegt de apostel, velen. Nou, hij komt niet zo ver met velen trouwens hoor. Maar hij zegt velen, op alle manieren. Maar dan zegt hij, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat is een voordeel als de woorden Gods je toevertrouwd zijn. Als je een Bijbel hebt, zal ik maar zeggen. Hè? En dan zegt hij vervolgens, vers 3, want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest. Sommigen zijn ongelovig geweest. Sommigen zijn verhard en ook een deel is verhard. Hè? Sommigen zijn ongelovig geweest. Maar vraagt de apostel, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? En nou blijkt weer wat geloof betekent. Hè? U ziet, je hebt helemaal geen woordenboek nodig. Geloof betekent in dit vers uitdrukkelijk trouw. De meeste talen is het trouwens gewoon hetzelfde woord. Hè? Trouw. Ja. Wel, een deel van Israël, sommigen, zijn ongelovig, zijn ontrouw geworden aan de Heer. Maar wat voor ons geldt, geldt ook voor het volk Israël zodanig. Namelijk, indien wij ontrouw, en dus ongelovig in dit geval, indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Het mag dan zo zijn dat een deel van Israël ongelovig is, God is gelovig. Anders gezegd, een deel van Israël was ontrouw aan het woord van God. Wel nu, God is getrouw aan het woord van God. Hij houdt zich aan zijn woord. En hij heeft gezegd dat hij Israël zou zegenen. Hij heeft gezegd welke positie Israël zou innemen. Alleen Israël bleek ontrouw aan het woord, maar de Heer komt zijn beloften na en houdt zich aan het verbond. En dat is wat Romeinen 11 zegt. Want de genade, vers 29, van de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. God houdt zich daaraan. En daar gaat het om. Dat betekent dus dat in de toekomst alsnog dat koninkrijk aan Israël zal worden opgericht. En dat het volk Israël inderdaad tot bekering zal komen. Dat betekent automatisch natuurlijk ook dat kennelijk dan aan dat volk eerst het evangelie gepredikt wordt. Nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Kortom, gaan we even weer snel. Hè? Na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniël. En in de eerste helft van de 70ste week van Daniël vinden wij prompt twee, want er moeten er twee of drie zijn, gelovig overblijfsel, vinden wij twee of drie, afhankelijk van of we de Heer meetellen die ook immers mede getuigenis geeft, vinden wij twee getuigen in de straten van Jeruzalem. Is dat die bij die gelegenheid niet eens Jeruzalem genoemd wordt, want vindt de Heer, dat is helemaal geen stichting van vrede daar. Het is een gesticht van ongelovigen. Het is Sodom, staat er dan. De stad welke geestelijk genaamd wordt, Sodom, dan wel Egypte. Openbaring 11 dus, hè. Kortom, na de opname van de gemeente wordt inderdaad eerst 3,5 jaar lang het evangelie gepredikt in de Joodse stad en staat. En met name in Jeruzalem zelf. waar het toe leidt? Nou, dat degenen die tot geloof komen doen wat de schrift al van ouds gezegd heeft, namelijk uitgaan buiten de legerplaats, uitgaan van de stad, gaat uit van haar, zeggen de profetieën ook, gaat uit van die bloedstad, want Jeruzalem zal verwoest worden. Sodom verlaten dus. Dat is ook wat men doet. Men vlucht dan, gelovigen vluchten dan naar de woestijn, naar Petra, want er moet dan weer een gemeente gebouwd worden natuurlijk. Er moet dan weer een gemeente gebouwd worden natuurlijk. Naar Petra dus, hè. Ja. Maar de twee getuigen worden in Jeruzalem, waar nog steeds uitsluitend dus ongelovigen wonen, want als ze gelovig waren zouden ze de stad wel verlaten hebben. Hè? De twee getuigen worden vervolgens in de straten van Jeruzalem gedood en dan breekt inderdaad over de stad niet de hel los, maar de hemel los, zoals ik van de week al gezegd heb. Dan gaat de Heer tot hen spreken in zijn grimmigheid en toorn, nadat hij eerst heeft gesproken tot hen in genade en barmhartigheid bij de mond van twee, dan wel drie getuigen. Zo gaat dat. En het loopt er dus op uit dat er dan nog 3,5 jaar passeren. Maar die volgende 3,5 jaar eindigen niet meer met de dood van de twee gelovige getuigen, maar eindigt met de dood van heel het ongelovige Israël. Ik bedoel de Joodse staat. En in het bijzonder de dood van de Joodse staat, want Jeruzalem zal verwoest worden. En dan verschijnt de Heer op de Olijfberg. Ja, dat is wat de schrift zegt, er blijft geen enkele twijfel. Goed. En zo forceert de Heer de vervulling van zijn eigen belofte. Want hij zegt niet, nou ja, de mensen zijn ontrouw, dan kan ik ook ontrouw zijn. Helemaal niet. Zij zijn ontrouw, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ik doe wat ik heb aangekondigd. Zij het dan, dat blijkt dat de Heer aan Israël 2000 jaar uitstel gegeven heeft. 2000 jaar van langmoedigheid Gods. Zegt Petrus, 2 Petrus 3. 2000 jaar van langmoedigheid Gods, waarbij hij zegt, ach de langmoedigheid Gods voor zaligheid. Want het is geen traagheid van God, gelijk sommigen dat traagheid achten, maar God is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan. Dat geldt toch dan toch in de eerste plaats voor de Joden. Van al die tijden gelegenheid krijgt, ook de Joden gelegenheid krijgt om tot geloof te komen in de Messias. En dat is waar het allemaal om gaat. Want God houdt zich aan zijn woord. Want de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. Nou, welke genadegift hebben wij ontvangen? Romeinen 6. De genadegift Gods is het eeuwige leven. Kan je dat dan weer kwijtraken? Nee. Absoluut niet. Dat is onberouwelijk, staat er toch? Want hij is getrouw. En dan vervolgens, want gelijkerwijs ook gij lieden, heidenen, eertijds Goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, dat wil zeggen door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk, alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want de gedachte is dat het Joodse volk weliswaar ongelovig is, maar de heidenen hebben barmhartigheid verkregen. Maar de bedoeling is dat de heidenen die die barmhartigheid verkregen hebben, vervolgens weer aanreiken aan de Joden. Dus wat de mens betreft gaat er niks fout. Maar God werkt zijn plan en zijn beloften uit. En dat is maar waar het om gaat. Want eigenaardig, hoe ingewikkeld het soms ook lijkt, uiteindelijk komt het altijd gewoon op één en hetzelfde neer. Wat ons betreft namelijk, nou, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dan komt het altijd op neer. Wanneer en waar en hoe dan ook. Maar wat de geschiedenis aangaat, de heilsgeschiedenis en de volkeren enzovoorts, ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar het is een ingewikkeld verhaal omdat God daarin zijn eigen hoedanigheden profileert, bekend maakt. Hij drukt zichzelf daarin uit, zoals de Engelsen zeggen. History is his story. De geschiedenis is zijn geschiedenis. Het is zijn verhaal. Het is een verhaal over hem. Dat is waar het om gaat. En daarom is het soms wellicht wat ingewikkeld. Maar uiteindelijk nogmaals komt het op hetzelfde neer. En dat staat ook in vers 32. Want daar staat... Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten... opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods... en worden al niet gerechtvaardigd door de verlossing die... die in Christus Jezus is. Dat was uit het hoofd dan Romeinen 3. En daarna in hetzelfde Romeinen 3. Is God een God en Joden alleen? Nee. Ook der heidenen. Omdat hij nou... Nadermaal hij een ene God is, staat er dan. Omdat er nu eenmaal maar één God is. En dus is een God der heidenen, God der Joden. En hij zal de besnijdenis rechtvaardig uit geloof. En hij zal de vooruit rechtvaardig uit geloof. Maakt verder in de praktijk voor ons dus geen enkel verschil. En van ons wordt alleen verwacht te geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. En dan aan het hoogtepunt van zijn betoog en het hoogtepunt ook van het leerstellige deel, om zo te zeggen, van deze brief, zegt de apostel: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen enzovoorts. Want de apostel is van mening dat de mens deze dingen nooit zou hebben kunnen naspeuren, dat hij niet op eigen initiatief antwoorden op al deze vragen had kunnen geven, maar het punt is dat de antwoorden op al die vragen gewoon in de voorgaande 11 hoofdstukken gegeven zijn, omdat God zich nou eenmaal aan ons heeft geopenbaard. En zelfs de verborgenheden heeft bekendgemaakt. En daartoe hebben we dat woord Gods, omdat we zouden weten wat God aan het doen is, ondanks al die veranderlijke dingen die er in de wereld zijn, al die omkeringen ook in de geschiedenis enzovoort. God heeft gezegd waarom hij het doet, hoe hij het doet, en hij heeft ook gezegd wat er voor ons persoonlijk in zit. Zaligheid op grond van geloof. En mocht u het geluk hebben in onze tegenwoordige bedeling of tijd te leven sinds de eerste komst van Christus, dan valt u zelfs het voorrecht een deel dat u niet alleen uit geloof behouden wordt, maar dat u daardoor ook nog eens een keer een plaats krijgt in de hemel, want dat is alleen maar weggelegd voor de gemeente Gods in onze dagen. Daar laten we het weer bij, want het is meer de hoogste tijd.